Goedemorgen, gemeente. Wij beginnen deze dienst met een test van de nieuwe geluidsinstallatie. Ik zal de afkondigingen 2 keer lezen. U mag na afloop zeggen welke keer voor u het meest duidelijk is. Dus we vragen u kritisch te luisteren. Eerste keer. Van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat pastor Terbeek uit Westerbork. Onze organist vanmorgen is Ada Meersen. Er is vanochtend kindernevendienst onder leiding van Bart. En om 9:15 is de jeugdkerk al gestart in het Hoge Hof. De eerste collecte is bestemd voor de Open Hof. Dat is een dagopvang voor dak- en thuislozen en een veilige plek waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. De tweede en uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Johan Zinnige. Morgenochtend heeft Helene weer spreekuur in het kapittel. U kunt haar tussen 10:30 en 11:00 ontmoeten voor een gesprek of een kopje koffie. Volgende week is er dienst in de Reobotkerk. Dit wordt een jeugddienst en voorganger is Helene. We beginnen deze dienst met het zingen van lied 212, de versen 1, 3 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u allen die thuis met ons meeluisteren en u hier in de kerk een gezegende dienst toe. Nu doe ik het nog een keer. Nummer 2. We beginnen deze dienst met een test van de nieuwe geluidsinstallatie. Van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat pastor Terbeek uit Westerbork. Onze organist vanmorgen is Ada Meersen. Er is vanochtend kindernevendienst onder leiding van Bart. En om 9:15 is de jeugdkerk al gestart in het Hoge Hof. De eerste collecte is bestemd voor de Open Hof, dagopvang voor dak- en thuislozen en een veilige plek waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. De tweede en uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Johan Zinnige. Morgenochtend heeft Helene weer spreekuur in het kapittel. U kunt haar tussen 9:30 en 11:00 ontmoeten voor een gesprek of een kopje koffie. Volgende week is er dienst in de Reobotkerk. Dit wordt een jeugddienst en voorganger is Helene. We beginnen deze dienst met het zingen van lied 212, de versen 1, 3 en 5. Namens de kerkenraad wens ik u allen die thuis met ons meeluisteren en u hier in de kerk een gezegende dienst toe. Nu kunt u door hand opsteken, dit was de tweede keer, door hand opsteken zeggen, vond u de eerste keer of de tweede keer beter? Dus wie vond de eerste keer het geluid beter? Wie? En wie vond de tweede keer het geluid beter? En voor wie maakt het niet uit? Wie zegt, nou, ik vond het allebei wel goed? Ook nog. 2, 3, 4, 5. Toch nog 5. Oké, dankjewel. Dan beginnen we met de dienst.
Dat het zee Is de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid.
En die losstaat het werk van zijn
handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Laten wij bidden. Heilige en goede God, wij bidden u uit de hemel en roepen u naar ons toe. En wij vragen u, keer u om naar ons toe en doe ons weer leven met hart en ziel. En laat ons, o Heer, uw liefde zien, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wij zingen lied 283, 1, 3 en 5. Net even op mijn papiertje te kijken, maar ik heb niet genoteerd wanneer ik in de nevendienst is, dus dat ik niet u oversla. Ja, maar wanneer is het uitzwaailied? Dat ben ik vergeten. Dat is dan na het zondagsgebed, voor de eerste lezing. Ja? Ja, u zegt het maar. Goed, gaan we dat doen. Laten wij God aanroepen voor de nood in de wereld en in ons eigen hart. Want zijn barmhartigheid kent geen grenzen. En in één adem zijn lof prijzen. Laten wij bidden. Heilige God, laat uw barmhartigheid de zon zijn die doorbreekt. Als mensen geen hoop meer hebben en elk verlangen is verkild. Laat uw waarheid ons bevrijden, uw trouw ons geleiden als wij in onszelf verstrikt zijn en gevangen in elkaars wantrouwen. Laat uw liefdeswoord het laatste woord zijn over wie geen recht van spreken meer hebben, over wie de nacht valt. Laat uw verlangen ook ons verlangen zijn, opdat wij bloemen zien ontluiken. Laat 1000 bloemen bloeien op uw akker. Laat uw gerechtigheid ook onze gerechtigheid zijn, opdat kinderen terug kunnen naar waar het veilig is, hun huis van vrede. Zo zingen wij biddend. De Heilige Schrift openen, vragen wij God om een zegen. Laten we bidden. Niet in het alledaagse, niet in wat wij al weten, zijt gij, niet als de wind in onze rug, niet als een kroon op wat wij wensen, maar in uw verborgenheid, in het verborgene van de nacht, overkomt gij ons en klinkt uw stem. Als wij u niet verwachten, maar overal zoeken, laat gij u vinden, heel nabij. Kom over ons met uw stem. Roep ons weg met uw woord uit de doodse dalen. Leg beslag op ons met uw liefde, totdat wij u kennen als een God van vrede en rechtvaardigheid. Amen. Dan zingen wij nu het uitzwaailied.
Ik lees voor u Psalm 130, een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig. Luister naar mijn roep om genade. Als u de zonden blijft gedenken, Heer. Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden. Uit al zijn zonden. Tot zover.
Wij zingen lied 944, 1, 2 en 3.
Thank you.
De lezing uit het Tweede Testament deze ochtend komt uit het Evangelie van Marcus. Het derde hoofdstuk, de versen 20 tot 35. Hij ging terug naar huis. En weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: hij is bezeten door Beelzebul. En dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven. Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar begrip. Dit omdat ze gezegd hadden: hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen en zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen en die zeiden tegen hem: uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u. Hij antwoordde: wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Zalig zij die het woord van God horen en bewaren. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Messias. De afgelopen week liep ik bij toeval, nou ja, wat is toeval, maar ik liep de huiskamer van de Open Hof binnen. En net op het moment dat ik daar binnen liep, ik had ongeveer 2 stappen over de drempel gezet, hoorde ik ergens vanuit een hoek van de huiskamer een enorme vloek komen. En niet 1, maar wel 2, 3, 4 achter elkaar. En merkwaardig genoeg sprak men niet degene erop aan die vloekte, maar men sprak mij erop aan. Men zei tegen mij: dominee, er wordt gevloekt en dat vindt u vast niet goed. Zeg er wat van. Waarop ik zei: ik zou niet weten waarom ik er iets zou moeten zeggen. Ja, maar dominees vloeken niet. Waarop ik weer antwoordde: dat weet ik ook niet zo zeker of dat zo is. Maar zullen we het dan eerst eens met elkaar hebben over wat vloeken is. In hun ogen was wat daar gebeurde vloeken. En daar werd ik als dominee geacht wat over te zeggen. De uitkomst van het verhaal is dat ik het niet gedaan heb. Ik heb er niets over gezegd. Er is in onze samenleving een moraal, en zeker in de kerk een moraal, dat wij niet vloeken. In ons moraal is vloeken iets wat je niet doet. Het is een fatsoensnorm, zou je ook kunnen zeggen. Het gebruik van krachttermen is slechts voorbehouden aan onverwachte momenten van hevige pijn en grote emotie. Maar zelfs daarin worden wij geacht om ons in acht te nemen. Want daarin geldt het idee dat we dan toch vooral niet de godsnaam mogen gebruiken. Vloeken en het gebruik van de godsnaam zijn in onze cultuur één op één aan elkaar gekoppeld. En ik moest van de week, toen ik dit voorval had meegemaakt, nog weer eens denken aan de bond tegen het vloeken. U kent hem ongetwijfeld, met de grote posters op het station. En op internet zocht ik op, wat is nou eigenlijk de bond tegen het vloeken? En dan las ik op internet het volgende. De bond tegen het vloeken is een stichting die zich inzet voor respectvol taalgebruik en tegen vloeken en schelden. Vloeken, ik citeer nog steeds, vloeken is het verkeerd gebruiken van de naam van God en schelden is het kwetsen van medemensen door grove taal. De bond tegen het vloeken strijdt hiertegen, vanuit de overtuiging dat de godsnaam heilig is en ieder mens evenveel waard is. Einde citaat op hun website. En dit alles wat er staat, dat is gebaseerd op Exodus 20. Exodus 20 vers 7. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat mij niet vrij uitgaan. Maar het bijzondere is, in de oude Bijbelvertaling van 1951 stond daar iets anders. Daar stond namelijk het volgende. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. De naam van God niet ijdel gebruiken. Anders gezegd zou je ook kunnen zeggen, God niet voor ons karretje spannen. Onszelf niet belangrijker, niet mooier achten dan God. En dat roept dan ook onmiddellijk de vraag op, wat is dat dan? De godsnaam ijdel gebruiken. Wanneer gaat gebruik van de godsnaam over in misbruik? Wanneer gaat het aanroepen van de godsnaam over in vloeken? En wat is dat? Het verkeerd gebruiken van de naam van God, zoals de bond tegen het vloeken op hun website zit. En misschien moeten we met elkaar leren om een onderscheid te maken. Om een onderscheid te maken tussen dat wat als een fatsoensnorm geldt en het gebruik van de godsnaam. Want mogelijk zouden die twee dingen wel eens twee totaal verschillende dingen kunnen zijn. Ik maak dit uitstapje met u, omdat dat psalm 130 is een naam, is een psalm waarin de godsnaam wordt aangeroepen. En het is wel duidelijk, de schrijver van psalm 130 zit diep in de ellende. Uit de diepte roept hij tot God, uit diepe nood heeft Luther het ooit vertaald. Maar wat die diepe nood precies is, dat wordt niet genoemd in deze psalm. Zijn dat de ondoorgrondelijkheden van de godsnaam, die voor mensen maar moeilijk te bevatten zijn, of is dat zijn gevoelde afwezigheid, zonder dat we ons kunnen voorstellen dat God afwezig is? Wat is die diepe nood van de dichter? Is dat niets meer verwachten van het leven? Het leven weggezakt in liefdeloosheid, in de schimmige wereld van dimensie, in de verwarde troep in je hoofd, in de verslaving die je beheerst? Of zijn het de loopgraven van de oorlogen, het sterven van je kind door honger en dorst? En te midden van die ellende klinkt die stem die de godsnaam aanroept. Een stem die roept, met stemverheffing dus. Nu eens niet zacht prevelend in een stil gebed, bescheiden vragend in mooie volzinnen geformuleerd, maar met stemverheffing, hard en ruw en grof. Blijkbaar de enige manier voor de dichter om nog gehoord te worden, om nog aandacht te krijgen van wat wij God noemen. En wie zou hem dat durven kwalijk nemen, als je alleen op deze manier nog gehoord wordt, als dit de enige manier is om je machteloosheid, je diepe frustratie, je alleen voelen te uiten? Wie zou hem daarin durven te betichten van misbruik van de godsnaam, van het verkeerd gebruiken van de godsnaam? En die machteloosheid, die schreeuw om aandacht, die schreeuw om liefde van de dichter van Psalm 130, is dat wezenlijk anders dan de schreeuw op Goede Vrijdag die we horen: God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De mens, stervend aan het kruis, verraden door de mens om hem heen, voelt zich van God en alles verlaten. En het enige dat nog rest is zijn machteloosheid. Is in die machteloosheid God aan te roepen, om het kwaad dat deze goede mens treft te verdoemen. Kunnen wij ons voorstellen dat iemand in zijn diepste nood, gespijkerd aan het kruis, zich door God verlaten voelt? Kunnen we ons voorstellen dat God een mens in zijn diepste nood zou verlaten? We leven toch vanuit de belofte dat deze nooit laat varen het werk dat zijn hand begon? Ja. Ja, in de diepste nood kan een mens zich van God verlaten voelen. En dat blijkt dus bij uitstek op Goede Vrijdag. En dat blijkt als je geregeld geconfronteerd wordt met de verhalen van mensen over die diepste nood. En dat staat los van de vraag of God de mens dan daadwerkelijk verlaten heeft. Kunnen wij meevoelen dat mensen zo diep in de nood kunnen zitten dat er niets anders overblijft dan vloeken? Niet om God verantwoordelijk te maken voor onze nood, want dat zou wel eens misbruik kunnen zijn van de godsnaam. Dat zou God voor ons karretje spannen zijn. Maar dat doet de dichter van Psalm 130 ook niet. Deze maakt God niet verantwoordelijk voor de nood waarin hij zit, maar hij roept Hij roept vanuit die nood God aan. Vanuit het diepste geloof. Dat God de lijdende mens nooit zal verlaten. Of die nu leeft in de huiskamers van de Open Hof. Of die leeft in de woestijnen in Afrika. In de oorlogen in Congo. Of deze nu ten diepste lijdt aan de liefde of het gebrek eraan. Dan wel dat deze lijdt aan honger en dorst. We kunnen ons toch niet voorstellen dat God daarin de mens verlaat. Maar we kunnen tegelijkertijd God ook niet verantwoordelijk maken voor deze ellende en deze nood. Eigenlijk kun je het ook omdraaien. Je kunt het ook omdraaien. Psalm 130, de dichter van Psalm 130, die roept de Godsnaam aan in zijn diepste nood. En dat is een vorm van een diep getuige, van een diep geloof, dat die God er ook daadwerkelijk zal zijn. De dichter weet, bij deze God, daar is bevrijding. Altijd weer. Maar het zoeken naar die bevrijding, die eindeloze weg waaraan geen eind lijkt te komen, kan tegelijkertijd bij zoveel mensen wanhoop oproepen, dat we inderdaad niet gek moeten staan te kijken als de Godsnaam wel eens gebruikt wordt op een wijze die ons niet past in onze burgerlijke fatsoensnorm. Die jonge man waarmee ik de afgelopen week in de huiskamer van de Open Hof werd geconfronteerd met zijn viervoudige vloeken, bleek een groot probleem te hebben. Want hij had namelijk net vlak daarvoor te horen gekregen dat door zijn eigen stommiteit, hoor, laten we daar even helder in zijn, het was zijn eigen schuld, maar in ieder geval dat zijn uitkering met onmiddellijke ingang was gestopt. Omdat hij vergeten was een briefje in te leveren. Nu kunnen we natuurlijk zeggen, ja, wat maakt dat nou uit, een briefje? Een uitkering heb je toch recht op? Maar even los daarvan riep dit idee dat hij geen uitkering meer zou krijgen, dat hij al op straat liep en dat hij dus door het niet krijgen van een uitkering ook geen nachtopvang meer zou kunnen betalen, dat riep een grote machteloosheid bij hem op. Dat riep een grote woede bij hem op. En eigenlijk probeerde ik door er op dat moment niet op te reageren, ondanks dat iedereen mij daarop vroeg, probeerde ik tegen de mensen te zeggen, laten we niet te makkelijk en te lichtvaardig oordelen over de mens die in het diepst van zijn nood, God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En misschien ook wel uit de machteloosheid, op zo'n moment, in de huiskamer van de Open Hof, de Godsnaam gebruikt, die niet helemaal past in onze culturele fatsoensnorm. God, verdoem het kwaad. En misschien moeten we soms ook wat minder bang zijn om, als dat nodig is, te vloeken in de kerk. Ik realiseer me onmiddellijk, op het moment dat ik het zeg, dat dit klinkt als een vloek in de kerk. Maar misschien kan dat vloeken in de kerk wel ten diepste een gebed zijn. Een gebed om aandacht. Een roep om de stem te horen. Een vraag om genade. Een getuigenis van een diep vertrouwen. En als we dat doen, dan moeten we ons de vraag stellen: is dat dan het verkeerd gebruiken van de godsnaam. Zo wilde ik met u overwegen. Lof zij Jezus Messias. Amen.
het gaat over Job. Na alles wat er gebeurd is, komen Jobs vrienden hem opzoeken. Ze gaan naast hem zitten en zeggen niks. 7 dagen lang houden ze hun mond. Soms valt er niks te zeggen, maar juist dan moet je naar iemand toe gaan. Want ook zonder iets te zeggen kun je laten weten dat je met niemand meeleeft.
Hij heeft het ook gehad over Job. Hij was alles kwijt en werd ook nog eens ziek. Soms gebeuren er dingen die zo erg zijn dat je niet weet wat je moet zeggen. En dat geeft ook niks. Als er iets ergs is aan de hand is met familie of je vrienden, hoef je niet altijd iets te zeggen. Een arm om iemand heen kan al helpen of er gewoon voor iemand zijn. Verder hebben we de jeugddienst kort voorbereid alvast en dat wordt vervolgd.
Laten wij bidden. Goede God, waai uw geest door onze huizen. Leer ons onze dagen tellen in het leven onder de zon, om mensen lief te hebben, om te genieten van het leven, te genieten met wie ons zijn toevertrouwd. Heer, ontferm u. Alles heeft zijn tijd. Er is ook een tijd om te bidden. Te bidden zonder dat we de opbrengst kennen. Maar dat we belangeloos tot u komen. Om te bidden voor het nutteloze. Om te bidden voor uw gemeente. Voor de mens die niet meedoet. Alles heeft zijn tijd. En dat wij in die tijd tot u komen. In onze nood, in onze diepste ellende. En uw naam aanroepen, omdat wij u vertrouwen, omdat u een God bent die ons mensen nooit in de steek zal laten. En daarom bidden wij. Wij bidden voor mensen, voor hun nood en zorg, voor slachtoffers en daders, voor gevallenen en die zijn opgestaan. Voor mensen in oorlog, voor mensen in natuurrampen, voor mensen in onderdrukking, voor mensen in macht en voor mensen in onmacht. Voor hen roepen wij u aan, Heer, ontferm u. Wij bidden voor mensen in ziekte, voor mensen in sterven, voor mensen in rouw. Voor mensen in zorgen en voor mensen in angst. Wij bidden voor de toekomst. Voor de toekomst van onze aarde. Van deze wereld die naar uw beeld is geschapen. En wij bidden voor mensen in onzekerheid over vandaag de dag. En over wat hen morgen zal brengen. En voor hen bidden wij en roepen wij uw naam aan, Heer, ontferm u. Goede en heilige God, in het diepst van onze nood mogen wij u aanroepen. In het diepst van onze ellende mogen wij bij u komen. Maar altijd, altijd is die ellende niet voor de wereld zichtbaar. Niet altijd durven wij die ellende aan anderen voor te leggen en aan anderen te laten zien. Maar bij u kunnen we terecht, in geborgenheid en vertrouwen. En daarom leggen we in een ogenblik stilte bij u neer, wat we hardop niet kunnen of niet durven te zeggen. Dit alles bidden wij u, in de naam van Jezus Messias, uw mens, aan het kruis gestorven, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan gaan wij nu over tot de dienst der gaven, tot de collecte. De Heer zegene uw gaven. Aansluitend zingen wij staande het slotlied, lied 984, 1, 4, 5 en 6.
grote naam. Gezegen zijt gij om uw woord, dan stond vrede
van hier gaan. Want vanaf hier begint de dienst aan de wereld, ieder op zijn eigen plaats en naar zijn eigen mogelijkheden. En dragen wij met ons mee de zegen van de God van Sarah en Abraham, de liefde van de mens geboren uit Maria, de kracht van ons geloof dat ons vernieuwt, keer op keer. Dragen wij mee de vrede in ons hart.